Welkom bij de Co-creatie Conversatie. In deze tweede aflevering spreek ik Lucas Dols. Hij is de oprichter van Sounds of Change. Als muzikant gebruikt hij daar de kracht van muziek om workshops te geven in vluchtelingenkampen en bedrijven. Het bijzondere vind ik dat muziek wordt gebruikt als middel om het gesprek aan te gaan, om vragen te stellen, om ervoor te zorgen dat mensen gaan leren over zichzelf. Bij vluchtelingenkampen traint hij community builders. Mensen die ervoor zorgen dat er in vluchtelingenkamp meer verbinding en community ontstaat. En bedrijven gaat het om het scheppen van leiderschap, teambuilding, creativiteit, met elkaar samenwerken, kunnen improviseren. In deze aflevering vraag ik wat je daarvoor nodig hebt. Hoe je omgaat met uitdagingen. Bijvoorbeeld, hoe zorg je ervoor dat je de muziek koppelt aan de werkvloer? Hoe maak je dat nuttig? En als je dan een workshop verkoopt, welk resultaat kun je dan beloven? Ik vraag Lucas wat hij doet als het spannend wordt om een gesprek aan te gaan. En we spreken ook over de rol van verhalen vertellen. Hoe je verhalen kunt vertellen, hoe je ze kunt verzamelen en waarom dat belangrijk is. Daarnaast bespreken we de vaardigheden die je nodig hebt. Bijvoorbeeld sensitiviteit, vermogen om aan te voelen wat er moet gebeuren in de groep, het durven vertrouwen op je intuïtie en de observaties die je doet. Maar ook de rugzak aan oefeningen die je moet hebben en de ervaring om die oefeningen goed in te zetten. We spreken over dingen als drop your agenda en over de kracht van reflecteren. Maar allereerst is Lucas nu aan het woord en vertelt hij over toen we elkaar hebben ontmoet. Hij zat toen bij Nomads in Business School en leerde daar hoe hij van muzikant zijn kracht kon gebruiken bij bedrijven en vluchtelingenkampen. Veel luisterplezier.
Toen we elkaar ontmoetten, studeerde ik bij Nomads, een business school. Een beetje een radicale business school. Het ging veel meer over hoe kan je nou op een andere manier kijken naar die processen die onderling tussen mensen gebeuren. En hoe kan je je creativiteit op verschillende manieren inzetten. En het, dus voor mij als muzikant was dat wel interessant, omdat ik zette mijn creativiteit altijd in voor het spelen van muziek. Of maken van muziek, terwijl ja, die creativiteit, het gaat ook over het zien van oplossingen, improviseren en inspelen op verandering. Kan je ook prima op een andere manier inzetten. En dat vond ik toen heel interessant, omdat ik tijdens die opleiding van een jaar allemaal klussen mocht doen vanuit de opleiding. Dus met de Nederlandse politie en een aantal hele interessante bedrijven, Vodafone, waarmee je dan in één keer aan tafel komt met topmanagers, waar ik nog nooit mee had gesproken voorheen, want ja, ik ben muzikant. En in één keer kon je vanuit je eigen perspectief feedback geven of meepraten over een onderwerp. Wat gewoon een hele andere context is. En waar mensen dan wel echt geïnteresseerd zijn van, hey, hoe denk jij daarover? En hoe kan je dat anders aanpakken? En toen kwam ik er ook achter dat voor mij als muzikant dat heel veel dingen vanzelfsprekend waren over samenwerken. Hè, dus altijd openstaan voor veranderingen, voor initiatief van een ander. En dat meerdere mensen de leiding kunnen nemen en dat je dan terug kan stappen. En eigenlijk vanzelfsprekend in de muziek, vooral in de improvisatiemuziek, maar niet zozeer in organisaties. Dus ik dacht van, ja, hoe kan ik nou eigenlijk die muziek meer gaan inzetten in die context? En dat heb ik in eerste instantie gedaan in vluchtelingenkampen toen ik klaar was met die opleiding. Maar ja, er is natuurlijk heel veel te winnen ook in hoe bedrijven samenwerken. Maar ook en dan het grappige is dat je dan eigenlijk situaties tegenkomt in organisaties die heel vergelijkbaar zijn met dingen die je ziet in een vluchtelingenkamp. En niet zozeer dat mensen in een lekkende tent wonen of dat er geen eten is. Maar wel dat je in een gedwongen diversiteit leeft. En dus mensen zijn gedwongen ergens te zitten, met elkaar samen te werken, met elkaar te zijn. Nou, dat zie je in bedrijven ook vaak. Dat mensen, je kiest er niet voor met wie je op een afdeling zit. Dat wordt voor je bepaald. En dat er eigenlijk toch wel heel veel stigmatiserende beelden zijn over hoe je moet zijn als werknemer. En dat je geen kritiek mag hebben op je baas. En dat je moet doen wat er gezegd wordt. Terwijl, hoe waardevol is het om vragen te stellen en om kritisch te zijn op elkaar? Maar hoe vaak is er ruimte voor? Dus dat zie je ook heel veel in vluchtelingenkampen. Dat mensen ook vanuit religie of vanuit sociale structuren die heel, heel streng zijn, dat mensen eigenlijk heel weinig ruimte voor elkaar creëren. Dus we hebben gewoon een aantal lijnen gevonden die je kan kopiëren.
Ja.
En zo kan je heel veel kennis meenemen uit vluchtelingenkampen naar het bedrijfsleven. En financiën ophalen uit het bedrijfsleven en terugbrengen naar vluchtelingenkampen. Maar allebei. Er is ook heel veel kennis uit het bedrijfsleven wat we meenemen daarheen. Dus het is eigenlijk één soort van ecosysteem geworden.
Ja, en wat ik ook benieuwd ben is ook, want deze ding net zegt van, goh, leren feedback te geven bijvoorbeeld, of je baas aan te spreken of samen te werken, dat klinkt allemaal heel erg nuttige dingen. Maar hoe dus ergens dan ga je zo'n workshop in en dan ga je bezig met muziek maken samen bijvoorbeeld. Daar moet ergens dan denk ik een vertaalslag zijn van de ervaring van het muziek maken terug naar de werkvloer of terug naar de vluchtelingenkamp.
Ja. En die is er. Nou, kijk, wat grappig is dat er zijn heel veel oordelen over muziek en heel veel trauma's. Ik stel wel eens de vraag van het woord trauma, mensen denken vaak aan hele grote dingen, maar vroeger iemand die tegen je zegt, jij kan niet zingen of jij kan geen ritme houden.
Ja,
dat is heel trauma.
Ja. Dat is eentje van mij, hè? Ik kan me herinneren, jaar of 12 was, ik kreeg toen keyboardles. En niemand had me ooit uitgelegd ook van wat een beat is en hoe je die moet herkennen met de bass en de kick, hè? Dus die pianoman die zegt zo, of de keyboardleraar zegt van, zet zo'n ritme aan, boom, tak, boom, tak. En zegt, goh, tik maar mee met de muziek. En ik tikte niet goed. En zegt, dat lukt niet. Dan moeten we echt nog gaan werken. Of zo, van, dat gaat dat eerst maar eens even leren. En dat was met zo'n toon van jezus, deze baas, ik snap je niet eens. Dat ik dacht van, oké, laat me zitten dan. Terwijl ik achteraf denk van, ja, dat is zonde. Want niemand had me ooit gelegd hoe een ritme werkt en waar je naar moet luisteren. En als het iemand dat uitgelegd had, en dan kon ik zo meetikken. Ik was niet aritmisch in dat opzicht. Ik was gewoon nooit begrepen hoe dat opgebouwd was. Dus dat was echt heel, heel stom eigenlijk. Maar dat is zo'n kleine opmerking van zo'n leraar. Totaal onschuldig bedoeld waarschijnlijk. Heeft echt wel ingehaakt in het muzikaal zelfvertrouwen.
Ik denk dat iedereen heel erg daarna, dat iedereen wel een vergelijkbare ervaring heeft. En dan misschien niet eens het kan ook bij een dansles zijn geweest of bij een tekenles of zo. Iedereen heeft wel iets in zijn creatieve ontwikkeling wat belemmerd wordt door zo'n soort van opmerking. En dat zijn eigenlijk de basisdingen waar wij al mee werken. Want als je met mensen gaat werken en met muziek gaat maken, dan hebben mensen al van tevoren vaak een oordeel van, jij speelt gitaar, nou begin jij maar dan. En, terwijl de manier van werken waarop wij aan de slag gaan binnen organisaties, maar ook met met de communitybouwers waar we mee werken in vluchtelingenkampen, is juist eerst een gesprek voeren. We gaan eerst een check-in doen. We gaan eerst, wie zijn we eigenlijk? Wie heeft er ooit wel eens muziek gemaakt? Wat zou je dan willen vertellen als je muziek zou maken? En welke instrumenten ken je al en welke nog niet? En kan je ook zingen? Dat kunnen we eigenlijk allemaal. Met je vingers knippen, dat is ook een instrument. Dus veel meer de common ground vinden en vanaf daar bouwen in plaats van, jij speelt gitaar en speelt een liedje.
Ja, ja.
Veel meer die common ground en heel langzaam bouwen. En mensen hebben in bedrijven vaak helemaal niet door dat ze op een gegeven moment aan het spelen zijn samen. Omdat we het zo klein geleidelijk aan opbouwen, hebben ze in één keer na een uur later zijn ze allemaal aan het jammen en aan het verkennen en proberen en hebben ze een nummer geschreven en dan gaan ze helemaal los. Ja, dat is dus ook wat het is. Als je van tevoren gaat zeggen, jullie gaan een nummer componeren met een tekst en een refrein, ja, dan haken mensen al af. Maar als je gewoon mensen meeneemt in het proces. En dat is eigenlijk met mijn ervaring met geweldloze communicatietrainingen ook. Ik bedoel, als jij van tevoren gaat zeggen, jullie na 10 lessen, dan durf je hele hart te openen bij mensen die daarna vragen. En dat is best wel, ik kan me voorstellen dat mensen dan zich terugtrekken. Maar omdat je geleidelijk aan de stapjes leert van, je kan het ook zo bekijken, je kan dit eens proberen, neem je mensen mee in het proces.
Ja, het is en, erg, dan ook vragen gestuurd. Hè? Je begint echt aansluiting te maken, vragen hoe zit je erbij, wat wil je? En van waar ga je dan bouwen in plaats van dat je naar iets komt vertellen of iets te komt droppen?
Ja, dus het gaat echt over een interactief ding. En ook dat als ik merk dat er weerstand is of als er mensen andere behoeften hebben, dan ga ik iets anders doen. Ik ga niet van tevoren een uitgeprint A4'tje afvinken, dit hebben we gedaan. Alles wat zij doen heeft invloed op wat ik doe. En ik neem aan andersom ook. En dat zijn natuurlijk allemaal van die thema's die continu in die trainingen waar we relateren naar, hoe gaat het dan op de werkvloer? En we doen heel veel met improvisatie. Nou, hoe ga je ermee om als je niet weet wat er aan het einde van de dag gebeurt of wat er morgen moet gebeuren? En hoe kan je dat ook, omarmen? En wat gebeurt er eigenlijk als de manager in één keer even een stap terug doet en jij moet de leiding nemen? Hoe voelt dat? En kan je dat? En zie je daar mogelijkheden? Dus dat we eigenlijk heel veel vragen stellen terwijl we muziek maken. En ik stel die vragen vanuit de muziek. Dus niet vanuit de werkvloer, maar vanuit als dirigent of als orkest. Hoe voelt het als in één keer de viool de leiding neemt en niet de drummer of zo? En ja, dat kunnen mensen natuurlijk, dat gaan terugvertalen naar de werkvloer. Maar ja, ik weet niks van de werkvloer, maar ik weet wel iets over hoe muziek werkt. En uiteindelijk is het een verlengstuk van wie je bent. Dus je zal altijd zien dat een manager die altijd praat ook het hardste instrument pakt of het meest aanwezig is. Dus dat hoef je helemaal niet te benoemen dat op de werkvloer ook zit, want dat weet ik helemaal niet. Maar die mensen maken de link zelf.
Ja, precies. En het is net sowieso een spiegeling. Krijg je een microcosmos, een microwereld in die muziekwereld met elkaar samenwerken. Ja. Afspiegeling van de grotere wereld, inderdaad. Ja.
En soms zie je dus ook, ik heb ook wel feedback gehad van mensen die in één keer... ik heb één keer een training gedaan met een team en de manager zei van tevoren al... Ja, mijn team is heel erg passief. En ze hebben veel meer talent dan... maar ik zie niks, ik zie het nooit en ze wachten alleen maar af. En toen in die training, toen zei ik, ja, maar we gaan muziek maken en bla bla. En de conclusie van die manager was dat ze dus alle talent van alle mensen in één keer zag. En dat ze dus eigenlijk veel meer mogelijkheden begon te zien in haar werknemers. Nou, vond ik heel mooi. Dat ik dacht, ja, dat... Soms zie je het in een andere context beter of in een metafoor.
Ja, maar wat ik dan ook, dat is ook wel grappig ook, want hoe je erover vertelt, dat laat heel erg zien ook van... Ik begin gewoon bij de mensen, bij de vraag en vanaf daar improviseer ik verder. Maar heel veel in de werkvloer gaat het heel vaak resultaatgericht. Wat is je einddoel? Wat is je target? Wat is je KPI? En daar moet je heen gaan. En wat is je plan van A tot Z, hè, om daar naartoe te komen? Maar ik stel me dan voor, als je zo'n workshop moet verkopen of moet brengen naar een bedrijf, dat je er ook tegenkomt, die mindset van, en ik wil van jou een workshop met dit resultaat om dat te bereiken.
Ja.
Heb je dan ook dat je resultaten mee belooft met een workshop? Of wat?
Nou, dat is moeilijk. Dat is best lastig. Van welke dingen gebeuren er soms? Welke dingen gebeuren er vaak? En welke dingen kan je garanderen? En dat is ook bij iedereen anders. Dat is echt... Het is best lastig om... Ik vertel veel verhalen. Dus bij de verkoop van die trainingen, van die workshops, vertel ik veel verhalen van dingen die er gebeurd zijn. Bij andere groepen. Maar je kan niet garanderen wat er bij iedereen gebeurt. Je kan wel de verhalen vertellen van de mensen. Ik kan wel garanderen dat ik een veilige ruimte kan creëren door te beginnen met... met een vraag en met iedereen even de ruimte te geven om te praten. En dan ben je heel erg vanuit die art of hosting technieken eigenlijk. Waarin je ruimte maakt voor iedereen om, dat je je veilig voelt om echt antwoord te geven. En als dat niet kan, dan ga je ook de volgende stap niet zetten. Dus dat je wel die veilige ruimte een soort van garandeert. En ook dat er een eindresultaat is. Ik bedoel, je werkt altijd toe naar iets wat een soort van tastbaar is. Dat hoeft niet een gebrande cd te zijn. Maar ik bedoel, dat kan een verhaal zijn of iets. Er is altijd iets tastbaars aan het einde.
Ja, ja, en hoe... Want dat vind ik zelf wel eens lastig. In dat ik zit soms zelfs gespleten tussen het conflict van... Ja, ik kan inderdaad meer resultaatgericht denken. En dan ga ik ook meteen ook in die werkprocessen. En wat zijn de stappen en de dingen. En dan wordt het meteen ook dat ik ga pushen of zo. Of dingen zo de mensen erheen wil duwen. Dat is niet geen fijne manier van dingen organiseren. Of dingen voor elkaar te krijgen. Mm-hmm. Of ik kan heel erg gaan in de co-creatiestand van ik ga mensen vragen en goh, wat denk jij daarvan? Maar dan kan het nog wel eens een beetje zweven en draaien. Van dan ben je aan het reflecteren zonder richting of zo. Of dan ben je aan het nadenken,
ja,
aan het luisteren. Dus hoe geef je dan richting aan dat resultaat of richting aan dat tastbare? Heb je daar... Ja.
Nou ja, ik ben er gewoon van overtuigd dat mensen iets nodig hebben. En weet je, op een gegeven moment heb je ook genoeg organisaties gezien om daar een klein beetje naar te kunnen sturen. En dan weet je, er zijn bepaalde organisaties die eigenlijk heel goed weten wat ze nodig hebben. En dat is natuurlijk ook makkelijk verkopen, want hè, nou, ik zal niet, nou, ja, god, in ieder geval een triodosbank of zo, die al gewend zijn om trainingen en workshops en samenwerkingen, dingen te doen met elkaar die anders zijn. Dat sluit heel goed aan bij hoe jij werkt, hoe wij werken. Maar de impact bij een andere organisatie die dus veel conservatief, nou ja, ouderwets in elkaar zit qua organisatorisch vlak. Het is moeilijker om daar aan te sluiten. Dus dan werk ik werk vaak via, dus dan vertel ik een verhaal van een bedrijf wat van een ander advocatenkantoor, van wat die hebben meegemaakt. En dat je op die manier soort van mensen meeneemt in het verhaal. En wat je ook natuurlijk, sommige dingen zijn heel pretentieus. Dus als jij, ik pretendeer niet een heel veranderd traject te starten of te faciliteren of te... Ik zeg niet dat mensen aan het einde van mijn training een hele andere blik op de wereld hebben. Dus ook gewoon de doelen heel klein te houden. Van jongens, ja, er gaat heel veel energie vrijkomen. We gaan nieuwe ideeën. We gaan lol maken met elkaar. We gaan ook echt improviseren. En er is echt ruimte voor alle verhalen van iedereen. Maar ik ga niet dat, ik probeer het wel een beetje bij mezelf te houden en ook niet te groot te maken.
Ja.
Maar is dat een beetje een antwoord op je vraag?
Ja, het is wel een beetje een antwoord op mijn vraag. Ik zit te denken van... soms denk ik ook wel eens dat die worsteling alleen maar een ingebeelde worsteling is. Dat als ik wat meer wat ik wil zou verkopen in de zin van dit is een proces, we gaan dit gewoon doen, wie doet er mee? Dat wel voldoende is. En dat mijn moedje van ik moet daar een resultaat aan koppelen, ik moet daar iets opleveren, ik moet dat het helemaal, dat er best wel meevalt. Dus ja, dat is voor mij ook een zoektocht van hoe concreet moet je zijn, hoeveel resultaat moet je beloven, hoeveel aansluiting heb je nodig en hoe pak je dat dan aan?
Nou, weet je, wat ik wat ik merk soms is dat ook een beetje dat muziek maken ook een beetje een paard van Troje is. Dat je, ik heb wel eens een training gehad met een groep toezichthouders. En die training, de muziek maken, leuk, gezellig. En iedereen, je zag meteen duidelijk wie wat voor soort van functie had in de organisatie of als persoon. En, maar er waren ook mensen met weerstand die meteen dachten, oh, we gaan weer muziek maken, ik heb hier echt geen zin in. Maar die dus ook die dus eigenlijk door vanuit hun weerstand op een hele een bepaalde energie neerzetten. En dat heeft natuurlijk invloed op het proces, op de muziek die je maakt. En toen vroeg ik aan het einde, want het was maar 3 kwartier, ik vroeg aan het einde van, hey, hoe was het dan voor jullie? En ik zag dat ze binnenkwamen met weerstand en met heel erg naar de grond kijken en niemand kon geen contact maken en heel zachtjes geluid maken zodat niemand het hoorde. En dat soort dingen. En toen vroeg ik aan hen van, hoe was het voor jullie? En toen was de feedback van, niemand kon ons horen. Dus wat we deden, wat we voor geluid maken, deed er niet toe. En we zijn maar doorgegaan tot het einde, zodat tot het weer voorbij is aan 3 kwartier. En toen stelde ik natuurlijk de vraag van wat zegt dat over jou als toezichthouder? Dus als jij bij een organisatie komt als toezichthouder en iemand trekt zich terug, ga je dan diegene negeren? Of als diegene niet hard genoeg praat, ga je dan naar de volgende of ga je anders luisteren? Of durf je dan om hulp te vragen? Dus wat gebeurt er als jij bij een organisatie komt en er zijn mensen waar iets misgaat, maar die durven niet om hulp te vragen? Want je kan natuurlijk, als je een instrument hebt wat zacht is, kan je natuurlijk vragen. Jongens, ik wil graag meer geluid maken, maar het lukt niet. Hoe kunnen jullie me helpen? Maar als je dus als toezichthouder zelf al niet om hulp durft te vragen, wat gebeurt er dan? En wat zegt dat dan over hoe jij kijkt naar andere mensen die dat ook niet... Nou goed, dus het zet een onwijs mooie discussie aan. En daar ging uiteindelijk natuurlijk die hele training over. Niet over wat de muziek die ze maakten, maar over het gesprek wat... dat losmaakte.
Ja, ja, ja. Maar daarmee is het ook actief wel bezig, dus om dus te spiegelen of om dus wat vragen te stellen of om het dus om ze te laten reflecteren eigenlijk op die gebeurtenis.
Ja.
Ja.
Maar dat is een onwijs grote verantwoordelijkheid om dat gesprek te faciliteren. En die muziek, dat schud ik bij wijze van spreken uit mijn mouw, omdat ik dat gewend ben en dat is gewoon lachen. En niet elke keer komt er zo'n diep gesprek aan vast. Maar als het komt, dan moet je ook all the way gaan. Dan moet je ook het kunnen faciliteren. En als er kan ook een conflict ontstaan. Dat maakt het wel interessant juist. Maar dat kan je niet garanderen. Dus je kan niet ik kan niet een training verkopen en zeggen, deze discussie gaat aan het einde gebeuren.
Ja.
En ik merk van mezelf als coach zijnde, ook als facilitator zijnde, dat soms dan, vind ik het ook echt wel spannend gewoon. Dan zie ik wat gebeuren en denk ik, oeh, dat is spannend. En dan duik ik eroverheen, of duik ik daarvan weg. En dan denk ik achteraf, ja, het is toch eigenlijk wel zonde. Als ik daar meer bij kan zijn, of meer ruimte aan kan geven, dan kan er wat. Dan heeft dat potentie voor iets open te breken, of voor verbinding, of voor nieuwe inzichten. Dus ik was ook benieuwd van, ja, hoe heb je die spier ontwikkeld als het ware? Of wat doe je als het jou het heet onder de voeten wordt? Heb je daar een truc voor of een manier voor om dan weer te
landen? Ja, supergoed. Goeie vraag. Nou, ik vind het soms heel eng. Ik vind het soms ook eng. Een van de trucs die ik heb is dat ik nooit in mijn eentje een training geef. En het is altijd makkelijker als je met z'n tweeën bent. Dan heb je namelijk een backup naast je. Dus dan ben jij niet in je eentje ten opzichte van een team wat je niet kent. Of wat je pas net kent. Dus dat je een backup hebt. Dat is wel echt een belangrijke. En ik vind het dus ook als ik in mijn eentje, want ik doe ook wel workshops in mijn eentje of trainingen in mijn eentje, vind ik het inderdaad ook spannender. Want je wil niet dat je, soms zeg je iets heel loms en dan maar weet je helemaal niet wat de rest van het verhaal is of zo. Of haal je iets naar boven, maar zo'n beerpunt open trekken. Aan de andere kant is dat wel wat er nodig is. Ik durf niet zoveel te zeggen over hoe mensen samenwerken. Ik vind dat ingewikkeld. Want ik zie het niet. Want ik zie ze niet samenwerken. Maar ik zie ze wel samen muziek maken. En ik hoor wat er gebeurt. Dus ik heb het niet over de relatie tussen die mensen op de werkvloer. Maar ik heb het wel over de relatie tussen die mensen in de muziek. En dat is mijn domein. Dus dat is waar ik de baas ben, zeg maar. Of boven de materie staan. En dan vind ik het veel makkelijker om mensen aan te spreken op hun gedrag. Dus die vertaalslag terugmaken, wat zegt het eigenlijk over jou als manager? Dat is een hele moeilijke vraag. Maar je zou het gesprek heel lang over die muziek kunnen laten gaan. En pas aan het einde zeggen, we gaan nu de workshop afronden. Maar ga eens onderweg naar huis nadenken over wat zegt het nou over jou als manager. Je hoeft dat niet in de workshop allemaal bespreekbaar te maken, want de mensen maken die vertaalslag zelf ook wel. En het is toch iets aan mij om mensen ik denk dat het leerproces zit hem in die interventie. En ik blijf gewoon bij mezelf. Dat is eigenlijk denk ik de truc. Dus misschien is dat wel de conclusie van wat je vraagt. Dus het leerproces zit in de interventie. Je kan soms terugvertalen, maar als je te ver gaat interpreteren in hoe zij dan normaal dat zouden kunnen gaan doen op de werkvloer, dan ga ik dus te ver van mijn kern af. En dan wordt het voor mij ook spannend. En dat wil ik helemaal niet. En het is ook helemaal niet nodig. Want het wordt heel snel ga je dingen interpreteren en uit de context benoemen.
Ja, dus wat ik er ook uithaal voor mezelf is ook, zijn twee dingen die jou dan vertrouwen geven om in diepe te springen. Namelijk iemand naast je die je kan helpen. En ook dus letterlijk, ja, als het over de muziek gaat, dan heb je daar ook een mening over, iets over te zeggen, want daar heb je gewoon een boel ervaring in.
Ja. Nou, en als voorbeeld, ik heb wel eens een keer een training gedaan met een team, en waarvan de manager van tevoren zei, niemand neemt verantwoordelijkheid in mijn team, en ze moeten meer verantwoordelijkheid nemen. Dat was één van de dingen die ze zei. En toen zei ik, dat is best wel een zware last voor je team als zij verantwoordelijkheid moeten nemen. Het beste creëer je een ruimte waarin ze dat vanzelf doen. En toen hebben we gewerkt met het team een paar dagen en toen was de reflectie van de manager na die 3 dagen was, ik heb gezien dat zij verantwoordelijkheid kunnen nemen. In de muziek, maar nu door te zien in de muziek, vertrouw ik dat ze het ook in de werkomgeving kunnen. Dus nu is het aan mij om dus te leren over hoe kan ik dat creëren. En toen zag zij dus in, ik moet iets, ik ga nu een coach zoeken voor mezelf om te kijken hoe ik die verantwoordelijkheid kan stimuleren bij mijn werknemers. Want ze kunnen het, want ik heb het gezien. En dat is eigenlijk een heel mooi proces waarin ik, waarin ik eigenlijk me laat zien dat het er is, snap je? Vind ik ook wel een mooi voorbeeld.
Dat is inderdaad een mooi voorbeeld. Ik ben benieuwd, ik hoor je veel verhalen vertellen nu. En ook bij je verkoop vertel je net. Heb jij daar een manier voor om die verhalen te vertellen, om tot die verhalen te komen?
Nou, ten eerste vind ik het veel makkelijker om andermans verhalen te vertellen dan mijn eigen verhaal. En het enige wat ik doe is verhalen verzamelen. Dus in onze processen, als we met teams werken, of met, we werken dus in vluchtelingenkampen, maar ook in achterstandswijken, maar ook in managementteams en op scholen, en best wel heel breed. En eigenlijk wat er altijd gebeurt, is dat we dus op zoek gaan naar de verhalen van de individuen, van de groep, en dat samenbrengen tot één ding. En het enige wat ik doe, is die verhalen herhalen. Dus ofwel het verhaal van wat er letterlijk het eindresultaat was, dus een lied of een verhaal of een gedicht of een iets wat een eindproduct is, ofwel het verhaal van het proces. Dus die twee voorbeelden die ik net gaf over zo'n manager die niet gelooft in de verantwoordelijkheid van haar team, dat is gewoon het verhaal van wat er in het proces gebeurt. En ik herhaal dat. En dat vind ik veel makkelijker om over te praten dan over de theoretische uitleg van wat muziek doet met mensen. Het interesseert me eigenlijk helemaal niet zoveel. Dus ik kan ook gaan uitleggen welke hersenkwap wordt aangesproken bij muziek. Maar dat is niet interessant, want mensen vergeten dat. Maar een verhaal, wat in een metafoor, wat eigenlijk best wel zo tot de verbeelding spreekt, dat onthoud ik wel.
Ja, ja. Ja, ik denk, dat ben ik denk afgelopen misschien jaar of zo aan het leren ook. Ik had van erg moeite ook met van, goh, als ik dan iets doe van coaching, van mensenwerk, wat doe ik dan eigenlijk, hè? En misschien is het een goed gesprek of voelt het fijn, maar wat lever ik dan aan de organisatie, wat lever ik dan op? Of wat hebben die mensen eraan? En voor een deel was het echt ook wel gewoon het vak leren, want ik heb altijd gedaan vanuit communicatie. Ik ben nu aan het leren vanuit echt officieel coachopleiding met hoe je moet coachen. Daar zit wat in contractering en wat je doet als coach en wat je dan oplevert. Dus dat helpt. Maar ook gewoon om op te schrijven voor iedereen van, goh, dit heb ik die mensen gedaan. En toen zeiden ze, vaak achteraf van zo'n gesprek van, goh, wat heb je nou geleerd? Hoe hebben we dat gedaan? Feedback van mij als coach. En dan zeggen ze van, goh, ik heb dat geleerd. Ik denk, oh ja. Dus dat is dan ook meteen de opbrengst. En dat is nooit een heel technisch droog verhaal van, ik was eerst onzeker en nu ben ik zeker. Het is altijd inderdaad een soort van verhaal van, door te realiseren dat ik,
Ja.
Ja. Ja.
Nou ja. Ja, dat vind ik wel interessant. Dat is eigenlijk, precies, dat is wat het is. Dat je dus daar dat in een perspectief plaatst of zo. Mm-hmm. In een verhaal plaatsen. Ja.
Ja, en ik moest dus laatst ik moet een portfolio in gaan vullen. En moet ik alle coaches die ik heb gehad, moet ik daar even kort een samenvatting van schrijven. Wat de coachvraag was, wat ik heb gedaan, wat het resultaat was. Nou, ik heb overal wel aantekeningen gemaakt, maar ik heb dus nooit dat kort in mijn boek geschreven. Gewoon, ik heb die geholpen met deze coachvraag. Ik heb deze dingen gedaan, toen komt dat eruit. En ik maakte een lijstje van, een stuk of 20 mensen. En denk, dat zijn best wel veel mooie verhalen, maar ik wist niet dat ik ze had.
Ja, maar dat gaat eigenlijk over die observaties, toch? Gewoon het observeren en letterlijk dit is wat er gebeurt. En eigenlijk zonder oordeel, daar komt dat gewelddadige communicatie natuurlijk weer in. Het observeren en dan zonder oordeel dat eigenlijk het herhalen. Ja.
Ja, dus ik vind dat wel dan de kern is. Het is echt wel, verhalen komen niet vanzelf, althans niet voor mij. Maar aan de andere kant ook weer wel. Want enige wat je hoeft te doen is even daarop op te letten. Wat is er nou gebeurd? Wat kwam eruit? Ja. En dat even opschrijven of samenvatten of verzamelen, zoals je zegt.
Ja, ja nou ja, en ook... kijk, in zo'n proces wat wij doen... als ik bijvoorbeeld zie dat mensen elkaar niet aankijken... in een proces, dat gebeurt hè, in de muziek... dat mensen gewoon heel erg zo bezig zijn... omdat ze dus bang zijn dat iemand ziet wat ze doen. Het kan allemaal heel spannend zijn... Of dat mensen heel hard spelen en de ander heel zacht. Dat zegt iets over die persoon in relatie tot de andere. Maar dat kan je natuurlijk benoemen. Maar ik kan natuurlijk in vragen, kan ik sturen naar dat zij zelf daar antwoord op geven. Dus ik hoef helemaal niet te zeggen, jij bent hard. Maar ik kan zeggen, hey, wat vond je zelf van de balans? Wat vonden jullie van de balans? En dat je eigenlijk net zo lang gaat rondvragen tot iemand dat benoemt wat jij eigenlijk al hebt gezien of gehoord. En dat is eigenlijk... dan ben je niet zo aan het sturen, maar je bent wel aan het zoeken naar een antwoord. Maar het zit al ergens in de groep, want als ik het hoor en zie, dan is er vast iemand anders die het ook hoort of ziet. Dus het is ook een beetje het uitstellen van het verhaal. Dus ik kan het ook direct benoemen, maar dan ga ik dus heel erg... dan kan het onveilig worden. Maar je kan ook zeggen, ik heb het gezien. Ik ga net zo lang tweaken totdat het naar boven komt. En misschien komt er iets heel anders naar boven. Hè? Maar dat is dus ook verhalen zoeken, maar eigenlijk via de mensen.
Ja, ik heb het geleerd als circulaire vragen stellen. Want en dat vraagt, dat dwingt mensen eigenlijk om te luisteren en ook een perspectiefwisseling te doen. Dus als ik zo vraag van, goh, wat denk je dat degene tegenover jou vond van het volume? Dan moet je dus inleven in die persoon en denken, oh, misschien was ik wel een beetje hard. En dan kom je tot diezelfde conclusies. Maar stiekem train je ook dus mensen om daar te luisteren en te leven in andere mensen, bewustzijn te creëren voor de groep, hè, voor het geheel.
Ja. Dat is dus veel, als het over een gesprek zou gaan, is dat veel moeilijker, wordt het veel, veel enger. Als ik zeg, jij praat hard en zij praat zacht, dat doe je dus normaal in de samenwerking ook, en dan wordt het dus heel persoonlijk. Maar als het gaat over je instrument, dan is het iets makkelijker om het te benoemen. Maar goed, dus teruggaan naar die verhalen, dat is eigenlijk al een verhaal op zich. Dus iets wat ontstaat en wat mensen... Een ander verhaal, maar dat vind ik wel een hele mooie uit een Palestijns kamp in Libanon, is... ik deed een oefening met een groep in een cirkel. En iedereen moest samen tot 10 tellen. Dus alle mannen en vrouwen in een cirkel. En ze moesten tot 10 tellen. Alleen, er waren twee regels. Er is geen volgorde van personen. Dus je moet van 1 tot 10 tellen, maar... En als twee mensen tegelijkertijd tellen, moet je weer opnieuw beginnen. Dus 1, 2, 3, 4, en dan krijg je dat dus een beetje zo'n spel. En het duurde een kwartier en het lukte niet. En er was steeds een van de jongens begon steeds met 1, of 1, of wacht in het Arabisch. En die werd steeds bozer, want het lukte niet. En hij werd steeds gefrustreerder. En daardoor ging hij steeds harder schreeuwen. En toen na een kwartier, toen lukte het nog steeds niet. Iedereen was gefrustreerd. En toen zei ik van jongens, we gaan het nog 1 keer doen, maar dan begint er een vrouw. That's it. En toen ging die oefening in 1 keer goed. Na een kwartier ging dus die oefening goed, omdat een vrouw begon. En ik had meteen kippenvel, nu weer. Maar ook de hele groep. Ik zag gewoon dat er iets gebeurde, een hele diepe zucht van... Wow, dit is best wel heftig. En zij begon toen een discussie over mannen en vrouwen. En over hun positie in de groep en over gelijkwaardigheid. En ik stapte er eigenlijk uit. Dus het was eigenlijk onbedoeld een firestarter voor een discussie die heel nodig was in die groep. En dat vind ik dus van die mooie dingen. En dat is nu een verhaal wat ik weer aan jou vertel. Maar ja, dat komt omdat ik daarbij was. En ik voel die kippenvel nu weer, nu ik het vertel. En dan gaat er iets leven. En dat vind ik veel leuker om technisch uit te leggen wat zo'n oefening doet. Ja, want ik kan waarschijnlijk een wetenschappelijk onderzoek vinden over dit soort dingen. Maar dit is iets wat ik voel. En dan gaat het leven. En soms als ik dan in een bedrijf ben, dan gebruik ik dat voorbeeld ook. En dan zeg ik, ik was in een Palestijns kamp met allemaal zand op de grond. En overal ruik je de geur van verbrande autobanden. En dan gaat het dus leven. En dan gaan mensen ook mee in die kracht.
Ja. Ja, en wat ik ook keer op keer hoor, wat ik ook wel bewonder in hoe je dat doet, is de oefening die je vertelt, die ken ik van theatersport. Ik heb heel lang improvisatietheater gedaan. En dan is dat zo'n warming-up oefening die je doet om een beetje op elkaar af te stemmen zo. En we hebben ook heus wel eens na het gehad. Dan gingen we doen als warming-up en dan lukt dat niet. En dan is het even lachen of even gefrustreerd zijn. En dan jongens, elkaar goed een beetje aanvoelen. Ook balans in hoe assertief je bent en hoe afwachtend je bent. En dat doe je dan. En dat deden we, dat lukte dan. Maar er wordt eigenlijk nooit zo diep over gesproken als jij nu doet. Of jij nu vertelt in dat verhaal. En daar zit denk ik echt een stukje in wat je kan oogsten als het ware. Je doet zo'n oefening in de muziek of zo'n improvisatieoefening. En dan dus dat gesprek erover beginnen. Ja, dat is ook iets wat misschien echt een sleutel is om dit goed te kunnen, denk ik.
Nou, dat is dus een goede vraag. Want kijk, ik doe niet bij elke oefening dat soort vragen. Dus het gaat ook over een bepaalde sensitiviteit. Want dat spel kan ook gewoon een lekkere warming-up zijn voor een theatergroep. Dus soms is het ook gewoon licht en is het gewoon lachen en haha, kijken hoe snel we het kunnen. Een leuk spelletje. Maar het gaat dus om de bepaalde sensitiviteit. Dat je voelt, er is iets in de groep wat blokkeert. En dat moet benoemd worden. En dat is eigenlijk wat je doet. En dat kan op hele verschillende vlakken zijn. Ik weet nooit van tevoren waar dat gaat zijn. En of het wel gaat zijn. Je weet ook wel eens met een team wat heel goed functioneert. Dus dan is mijn rol echt vooral een leuke dag hebben met elkaar. Wel inhoudelijk, maar dan ben je veel minder met blokkades bezig. Dan ga je wel inhoudelijk aan de slag, maar dan heb je wat minder strijd, zeg maar.
Ja, ik begrijp inderdaad dat het... Je wil niet elke oefening omkeren en helemaal bevragen natuurlijk. Ja. Maar het is wel fijn om te weten van dat het kan en hoe je het kunt doen. En dan dus met beleid het goed in te zetten.
Ja, dus zoals ik... ik had gisteren met een van de coaches waar ik mee werk, die mij weer coacht, gesprekken over. En we hebben het steeds over dat er is een container... De container met oefeningen. En die draag je. Of een rugzak. Maar gewoon eigenlijk al jouw tools die je hebt verzameld in de loop van de tijd. Die kan je inzetten. En het liefst wil je die zo breed mogelijk hebben. Dus dat het gaat over dialogen. En over creatieve oefeningen. En over warming-up oefeningen. En je hebt de sensitiviteit. En die sensitiviteit heb je nodig om te kiezen uit die container wat er nu nodig is. En dan heb je daarnaast nog een soort van het boven de materie kunnen staan nodig. Want je kan wel een leuke oefening kennen, maar je moet hem ook zelf goed kunnen uitvoeren, zodat je daarmee een bepaald leiderschap uittoont. Van, we gaan nu een body percussion ding doen en ik kan het, we kunnen het met elkaar gaan doen. Maar dat je niet zelf aan het zoeken bent, van hoe ging je ook alweer? Dus dat je een bepaalde ervaring hebt, een bepaald leiderschap, dat je die container hebt met oefening en de sensitiviteit om in te zetten wat er nodig is. En die dingen bestaan niet zonder elkaar. Dus je kan wel die container hebben, maar als je niet weet, als je random dingen gaat inzetten, dan werkt dat niet. En als je alleen maar sensitiviteit hebt, maar niet concrete oefeningen, dan gebeurt er ook niets.
Ja, want dat is een kwartje wat mij nu valt ook, is inderdaad van, goh, ik heb soms wel het inzicht of de intuïtie van, goh, daar is iets aan de hand, daar wil ik iets mee. En zeker als coach of als facilitator, ja, dan zit je toch vaak gevangen in een gesprek haast over de dingen. En de kracht van zo'n oefening is dat het zichtbaar wordt in het hier en nu. In de interactie tussen mij en jou of tussen in de groep wordt iets zichtbaar. Wat je dus kan gebruiken als eigenlijk speelveld van kijk, hier gebeurt het nu. Ja, dat stukje over... En dan wordt het tastbaar. Kun je live in actie experimenteren, improviseren, erover leren. In plaats van over iets praten wat in het daar en dan verderop gebeurd is en al geweest is. Of wat je misschien ambieert om in de toekomst anders te gaan doen. Maar dan is het een intentie voor in de toekomst.
Ja, mee eens. Ja. En dan ga je ook meteen weer in die ratio. Ga je meteen weer beredeneren. En, maar dat wil je eigenlijk helemaal niet, want het is tastbaar. Dus hoef je het hoeft allemaal niet te beredeneren. Ja.
Ja. Ja, en wat is bij die coachopleiding, dan leren ze dus van, goh, besteed ook aandacht aan interactie. Wat je letterlijk ziet, ruikt, hoort, proeft, wat er gebeurt. En neem dat mee in je coachgesprek, want daar zit vaak een sleutel in, want dan kun je in het hier en nu gaan werken. Ja. Maar ik vind het echt heel erg lastig om te doen, want ja, in een gesprek activeert mijn ratio-analyse, dan kan ik makkelijk als het ware in verdwalen. Ja. Terwijl inderdaad in zo'n muziekoefening of improvisatieoefening, daar zie je het echt gebeuren. Daar is het echt wel makkelijker.
Maar er is wel dat gezegd hebben, ik denk wel dat het belangrijk is om te kunnen uitleggen waarom je bepaalde keuzes maakt. Want het gaat niet om dat je random... Maar dat, ik denk dus dat die sensitiviteit eigenlijk belangrijker is dan het kunnen uitleggen. Want die sensitiviteit zorgt ervoor dat je de juiste keuze maakt. En dan, natuurlijk moet je dat dan ook achteraf of tijdens kunnen uitleggen waarom je die keuze maakt. Maar die sensitiviteit zorgt ervoor dat je eigenlijk de juiste keuze maakt. En dat werkt eigenlijk sneller. Dat is een beetje dat intuïtie. Dat je voelt wat je moet doen. Maar als je eerst gaat nadenken over wat je moet doen, dan wordt het te complex soms. En helemaal als je in een proces bent met een groep, als je alles gaat beredeneren, dan duurt het te lang. Ik probeer er echt naar die kern te gaan, van te vertrouwen op dat ik in het moment wel weet wat er moet gebeuren. En als ik dan achteraf moet uitleggen, of zoals nu aan jou, ik had niet van tevoren bedacht, ik ga dit benoemen omdat het een vrouwen-man discussie wordt met die groep Palestijnen. Maar achteraf was dat wel de reden, was het wel wat ik deed. Dus ik volg mijn intuïtie, mijn sensitiviteit. Ik maak een keuze en achteraf kan ik beredeneren waarom ik dat deed. Maar dat heb ik niet van tevoren beredeneerd. ik vind het een interessante idee om over na te denken. Want er gebeuren gewoon te veel dingen in zo'n proces om overal heel erg over na te gaan denken. Dus je doet gewoon intuïtieve dingen en die zijn goed. Dat is belangrijk. Maar als je dus niet de juiste sensitiviteit hebt en bijvoorbeeld bezig bent met, als ze betalen me heel veel geld voor vandaag, dus ik moet wel presteren, dan ben je eigenlijk op een hele verkeerde, maar dan ben je al op een andere manier sensitief. Want dan wil je namelijk prestatie laten zien, dat jij het geld waard bent, en dan ga je dus pushen naar dingen. En dat hoeft helemaal niet. Dus ja, het vertrouwen op van, ja, misschien maak ik wel geen zinnige opmerking, dat is ook mooi deze keer. Want we gaan muziek maken. Dus En misschien maak ik wel 10 hele sterke observaties. Dat is fantastisch. Maar dat je niet jezelf gaat pushen om dat te zijn. Want dat zorgt ervoor dat je minder sensitief bent. En als je daarop vertrouwt, ga je vanzelf wel de juiste observaties maken.
Ja, dus vertrouwen op je observaties, dat helpt voor je sensitiviteit. Maar er is dus ook een element wat gaat over die rugzak of container van oefeningen. En misschien dat nadenken tijdens een sessie belemmerend werkt, of jezelf pushen tijdens een sessie belemmerend werkt. Maar voor zo'n sessie moet je dan toch goed eigenlijk voorbereiden wat je gaat doen. En dan moet je eigenlijk een goed plan hebben. Dus hoe balanceer je dan eigenlijk enerzijds het structureren en plannen voor de sessie met het vertrouwen van je intuïtie tijdens de sessie?
Ik gebruik wel eens de termen drop your agenda. Ik heb heel vaak dat ik dan een plan maak voor een workshop of een training of een les. En dat ik dan toch vlak van tevoren dat laat vallen. En dan hou ik wel de globale structuur aan die ik heb uitgezet. Maar op het moment dat ik dus bezig ben met, oh, even op het lijstje kijken wat we nu gaan doen. Dat kan helemaal niet. Want op het moment dat ik het lijstje erbij pak, geef ik ook al de indruk aan de anderen dat ik dus een lijstje afwerk. En dat zegt iets over de sensitiviteit. Dat zegt iets. Daarmee denk ik het signaal te geven aan anderen. Een verkeerd signaal te geven. Dus even recap. Ik denk dat als ik wil niet dat mensen in mijn groep zien dat ik een lijstje heb met oefeningen die ik heb opgeschreven. Want dan voel ik wel graag juist als rolmodel laten zien dat ik in het moment keuzes kan maken. En dat ik flexibel met dingen kan omgaan. Dat is namelijk de essentie van die training of die workshop. Dus ben je als rolmodel dat ook. Dat vind ik heel interessant. Dus dat drop your agenda is wel heel sterk. Want dat zorgt ervoor dat je dus, nou ja, dat je wel nadenkt over een bepaalde idee, over de mogelijkheid, over een bepaalde route. Maar dat je in het moment continu kan zeggen, hey, ik ga toch even dit.
Ja. Ja, ik moet zeggen, ik vind het toch echt lastig hoor. Want ik kan wel eens, ik doe ook mijn best vaak om een plan te maken voor een facilitatie, voor een coaching sessie. En die hou ik met een lichte intentie. Dus op het moment dat er iets anders beter is, ga ik daar naartoe. En dat helpt ook wel om richting te geven. Die intentie zetten en dat plannetje maken. Maar soms kan ik ook te veel afdwalen of zo. Dat ik te veel in het moment blijf reageren. En dan een beetje eigenlijk de hoofdlijnen verlies. Dus ik ben er echt wel aan het zoeken naar van hoe kan ik dan toch eigenlijk juist wat strenger zijn. En aan het agenda houden. En wanneer moet ik juist die agenda laten vallen. En go with the flow, zien waar het uitkomt.
Ja. Nou ja, en het hangt ervan af met wat voor groep je werkt. Kijk, ik heb wel een voorbeeld uit educatie, dat ik ooit een keer een workshop moest geven op een school met speciaal onderwijs. En dat is niet altijd even makkelijk om met speciaal onderwijs te werken. En ik was gevraagd om daar een workshop te geven. Dus ik, nou, leuk. En door een organisatie. Dus ik, nou, kom. Ik kreeg de avond van tevoren een mailtje met, oké, dan zien we je morgen om 9:00 en om 4:00 is de dag klaar. Dus ik zo, wow, dat is best lang. Hè? 7:00. En ik mail snel nog even terug. Dus ik neem aan dat dat meerdere groepen zijn, zodat ik een aantal keer een uur heb. Zij zei, nee, dat is met één groep. Dus ik zo, wow, dat is echt wel heftig. Want ja, als ik nu een plan moet gaan maken voor een programma van 7 uur, dat red ik niet. Dus toen heb ik besloten van, oké, ik kan dus nu of helemaal in de stress raken en een plan gaan maken en hopen dat ik het kan uitvoeren. Of ik ga gewoon mijn auto vol met spullen gooien en ik zie wel. En het grappige was dat werkte dus heel goed. Want ik heb gewoon alles daar neergelegd. Ik ging met die kinderen in gesprek. En ik begon met een paar dingen. En na 2 uur vroeg ik van, hé, waar hebben jullie eigenlijk zin in? Hé, wat willen jullie doen? Hebben jullie nog een idee? Laten we het proberen. En voordat ik wist, was 7 uur voorbij. En was iedereen laaiend enthousiast. En ik weet zeker dat als ik het had gepland de avond voren, dan was ik in stress geraakt, was het misgegaan. Was iedereen bezig met resultaten en het gevoel dat het mislukt was. En die dingen onthoud ik wel altijd. Maar dat heeft wel te maken met dat je kan vertrouwen op een bepaalde, bijna een soort van vakmanschap. Dat je in heel veel situaties bent geweest. En dat je ook vanaf daar durft te zeggen, hey, ik weet het even niet meer, wat denken jullie? En dat je dat niet ziet als zwakte bot, maar juist als iets moois. Dat vind ik, ik vind het niet altijd even makkelijk. Hè? Ik bedoel, als ik met een managementteam zit en die allemaal zo zitten van, oké, jongens, we hebben 2 uur en tak, ja, we betalen 2.500 euro, oké, succes. Dan zit ik ook zo, oeps, dan durf ik ook niet te zeggen dat ik het niet weet. Dus het is wel een mooi verhaal, maar in de praktijk is het voor mij ook vaak anders. Maar ik heb wel altijd weer die verhalen van voorbeelden waarvan ik weet van, oh ja, toen werkte het dus al, dus kan het nu ook. Ook al zijn het volwassenen of zo.
Ja, dus verhalen worden daarmee eigenlijk niet alleen maar succesverhalen, maar als het ware ook een reflectie op wanneer werkt het wel en wanneer werkt het niet. En met dit verhaal, wat is dan een opbrengst? En zo kun je eigenlijk dus blijven leren en reflecteren op ook wat je doet en waarom het werkt.
Nou ja, het is wel een belangrijke skill, toch? Om gewoon zelf te kunnen reflecteren op hoe ging het net. En ook kritisch te zijn op jezelf. Ja, ik merk dat ik het dus nu zelf ook doe. Als ik vaak met mensen praat, ook met vrienden in de kroeg of whatever, dan ga ik vaak op de fiets naar huis, ga ik nadenken over, welke vraag heeft hij of zij gesteld? Welke vraag heb ik gesteld? Ben ik te veel aan het woord geweest? Of is die ander meer aan het woord geweest? En dat soort dingen. En ik vind het wel interessant. Dat doe ik eigenlijk altijd al, mijn hele leven al een beetje. Zonder dat ik ben niet heel streng voor mezelf, maar ik ben wel aan het nadenken over van, hoe was de balans? Hebben we het nou de hele tijd over jouw probleem gehad, of over mijn? Of ging het alleen maar over koetjes en kalfjes? Dus ja, even een soort van balanceren. En dan merk ik, terwijl ik dat nu zeg, denk ik van, oh ja, dus in dit gesprek heb jij mij heel veel vragen gesteld. Heb ik best wel uitgebreid antwoord gegeven. Maar toen dacht ik ook van, oh ja, maar is dat niet dan... Dan bedenk ik tegelijkertijd, terwijl ik dat zeg, is dat dan ook de rol van zo'n podcast? Dat jij mij vragen stelt of... Omdat jij ook reflecteert op dingen, vragen waar je zelf mee zit. Dus van, wat is mijn perspectief erop? Maar nu ik jou net een paar vragen stelde over dingen, dan merk ik dat er dus ook een andere energie ontstaat in het gesprek. Dus dat is wel interessant. En dat zegt mij weer iets over hoe ik dan in zo'n gesprek stap. Nou ja, dat ik er ook van nature van uitga dat ik dus de ondervraagde ben. Maar dat hoeft. Het, op die manier heb je natuurlijk een heel ander soort gesprek dan als je gewoon een wederzijdse bevraging hebt. En antwoord.
Ja. Nou ja. Ja, ja, en zo reflecteer ik natuurlijk ook erover. En ik heb geleerd in de afgelopen podcast dat als ik mensen benader, als je bent expert over een methodiek of over iets, en dan mag ik wat vragen stellen, zeggen mensen, ja, vind ik leuk. Maar dan krijg je wel dat ik haast in een soort van, ik zit in een lerende lage status, iemand anders zit dus in een sprekende expert status. En dat is vaak wel leerzaam, ja. Maar ik merk volgens mij wordt het gesprek veel levendiger, meer een flow, als ik ook bijvoorbeeld mijn eigen dilemma's inbreng, om dus samen over te sparren. En dat het dus meer ook tot leven komt zo. Dus ik probeer nu ook in de afgelopen gesprekken die ik voer, denk van, goh, ik heb hier zelf een probleem, hoe los jij dat op? Of wat denk jij erover als ik dit zeg? Of om dan echt veel meer samen tot een inzicht te komen, dan iemand dus op een stoel te zetten van, expert, vertel mij het eens.
Nou ja, maar ik denk dat dat wel een hele mooie kern is. Want Precies dit eigenlijk. Dat je dus iemand... Dat heeft natuurlijk om met de uitnodiging te maken en met dat het jouw podcast is. En dat is ook logisch. Dat is ook, hè, als je andere podcasts hebt gehoord, dan is dat ook wat vaker het geval is. Het is één host die verschillende experts uitnodigt of mensen met een bijzonder verhaal. Maar ik vind het wel interessant dat in het specifieke voorbeeld van dit soort dingen waar je jezelf kwetsbaar opstelt en je eigen dilemma's neerlegt, het maakt helemaal niet zoveel uit. Het bespreken van het dilemma aan zich is eigenlijk wel heel interessant. En maakt niet eens uit met wie dat is. Alsof ik het antwoord heb. Ja, daar gaat het niet over. Dus het gaat erover dat jij het bespreekbaar maakt. Dat is al een heel mooi punt, denk ik. En juist de verschillende perspectieven van mensen, hoe die met hun eigen situaties omgaan. En dat kan je dan misschien spiegelen aan je eigen situatie. Maar ik denk dat namelijk die man die net vandaag voor mijn deur op een steiger de raamkozijn aan het schilderen was aan de overkant. Ja, die heeft daar ook een heel mooi antwoord op de dilemma's waar wij mee dienen. Want die gaat namelijk op een hele andere manier met mensen om. En dat is interessant. Daar hoef je geen expert voor te zijn. Het gaat namelijk over mensen tot mensen. En iedereen heeft voorbeelden en heeft ervaringen met mensen. Ook is het in je eigen familie of in je voetbalteam. Dat is net zo waardevol voor groepsdynamieksprocessen dan de experts die heel veel weten over hun...
Ja. Ja.
Maar dat is een hele basale uitspraak, weet ik.
Ja, dat weet ik. Want het is toch ook wel zo dat ik heel erg weet te waarderen van wat je net vertelt over hoe je bijvoorbeeld vertrouwt op je intuïtie, dat soort dingen.
Ja.
Het is niet iedereen die zeg maar diezelfde taal spreekt als ik daarin. En het is mij ook altijd heel erg geruststellend en steunend te horen. Oh ja, dat is iemand die begrijpt die dingen op eenzelfde soort manier, maar net anders, ja, waardoor ik toch weer nieuwe inzichten krijg.
Nee, dat is waar. Nee, natuurlijk. Je zit wat meer in elkaars taal, maar ik bedoel eigenlijk gewoon dat we niet moeten onderschatten hoeveel kennis mensen hebben die niet expert zijn op het gebied van communicatie of samenwerken. Omdat namelijk iedereen dat doet de hele tijd. Alleen niet iedereen kan het beredeneren of heeft dezelfde taal of heeft door hoeveel kracht of hoeveel kennis ze hebben. Dat ik zeg het vaak tegen muzikanten op conservatoria als ik daar workshops geef. Van jullie hebben nog zoveel kennis in je waar je helemaal niet bewust van bent over dynamiek en over in hetzelfde ritme zijn en melodieën van elkaar overnemen en met elkaar improviseren tegelijk. Het is magisch, hè, wat muzikanten kunnen, maar dat ze helemaal niet bewust zijn van wat dat zegt over hun leiderschap en over hun creativiteit en over teambuilding. En dat is wel interessant. Dus dat als je aan een violist vraagt, vertel eens over jouw leiderschap. Ik ben benieuwd wat eruit komt. Terwijl, er zit heel veel in. Met de juiste vragen kunnen we wel bij die kennis komen.
Het is dit vertrouwen in de wijsheid van mensen wat ik echt het hart vind van co-creatie en mensgericht veranderen. En wat ook onze taak laat zien als een coach, veranderaar of trainer of facilitator. Namelijk om met de juiste vragen deze wijsheid naar buiten te brengen. Ik hoop dat je met veel plezier hebt geluisterd naar de tweede aflevering van de co-creatie conversatie.